En voordat ik begin met de preek wil ik jullie even uitnodigen om even te bedenken, als het zometeen gaat over een ander vergeven. Ik zeg nu niet dat je 490 situaties moet bedenken waarin je dat zou kunnen of moeten doen, maar ik zou je willen vragen om even deze eerste stukje van de preek te gebruiken om er bij jezelf even over na te denken, wie kan ik wat vergeven? Hoeft maar één situatie te zijn, dus geen 490, want je moet ergens beginnen. Eén situatie in jouw leven waarvan je zegt, daar roept God mij vanmorgen om te vergeven. En daar kom ik straks nog even weer op terug. Jullie zien hier op de beamer de soulmate, ruimte voor bezieling. Dat is een kunstvoorwerp, maar ook een gebruiksvoorwerp door een kunstenaar gemaakt, ik dacht hier uit Zwolle. Hij heeft ook gestaan in het gebouw van Windesheim. Ik weet niet of iemand hem wel eens gezien heeft in real life. Ik zelf ook niet, maar via internet kun je het allemaal opzoeken, de informatie. Dat is een soulmate, een soort binnenkamer zou je kunnen zeggen. En ik ben de laatste maanden, heel erg op zoek naar wat is nou die binnenkamer? Waar ga je naartoe als Jezus zegt, trek je terug in je huis, sluit de deur, bid tot je vader in het verborgene en je vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Waar is nou die binnenkamer? En ik merk zelf dat het mij heel erg helpt om daar een fysiek beeld bij te hebben. Een fysieke ruimte waar je kunt zijn. De binnenkamer waar je God ontmoet. Waar de vader naar je kijkt. En toen ik dit een tijd geleden al tegenkwam, dacht ik, dat is nou prachtig. Deze wordt wel neergezet op tentoonstellingen en bij grote feesten en zo. En dan is dit een plekje waar je naar binnen kunt gaan en dan gaat de deur dicht. En dan ben je even helemaal alleen in je binnenkamer. En als wij het vanmorgen opnieuw hebben over de woorden die Jezus ons aanreikt om te bidden in die binnenkamer, het Onze Vader, dan is het zo belangrijk om ons te realiseren dat Jezus ons niet zozeer uitnodigt om precies deze tekst te bidden, maar zoals ik het vorige week ook aangaf, Jezus zegt eigenlijk kom binnen in mijn binnenkamer. Leer hoe ik bezig ben als ik bij mijn vader ben, waar het dan over gaat. Dat onze vader wat Jezus ons geeft, dat dus in het centrum van de bergreden staat, waarmee maar gezegd wil worden, dit is zo ongelooflijk belangrijk, dit is de kern van alles, bidden. Dat onze vader is dus niet zozeer een tekst die Jezus ons aanreikt. Nee, het is eerder een inkijkje in Jezus' intieme omgang met zijn hemelse vader. Het is eerder een geesteshouding die wij mogen leren in de loop van ons leven als we leren bidden. Het is een werkelijkheid waar die woorden alleen maar naar verwijzen. Dus als wij stilstaan bij het Onze Vader, zoals we vorige week hebben gedaan bij die bede, laat uw koninkrijk komen, dan gaat het niet per se om die woorden, maar dan gaat het erom dat er in ons iets gebeurt, in onze binnenkamer, waardoor wij gaan verlangen naar dat koninkrijk, waardoor wij gericht raken op dat koninkrijk. Koninkrijksgerichtheid noemde ik dat vorige week. En deze week gaat het dan over vergevingsgezindheid. Want in het centrum van die tweede deel van het Onze Vader leert Jezus ons bidden om vergeving van onze schuld, maar ook dat wij anderen vergeven. Die binnenkamer, ik vond nog een mooie uitspraak. Ik liet vorige week even dat boek zien waar ik aan het lezen ben over gebed van Luigi Gioia, zeggen tegen God. En ik leer heel veel van wat hij schrijft en ik kwam onder andere deze uitspraak tegen over die binnenkamer. Want opnieuw, het is zo belangrijk dat je die binnenkamer leert kennen. We zijn zo vaak naar buiten gericht, met van alles en nog wat bezig. We zijn aan het denken en aan het praten en aan het doen. En daar is heel veel goeds bij. Maar we vergeten vaak onze binnenkamer, dat we naar binnen gaan. En deze Luigi Gioia schrijft, deze ruimte is een plek die alleen God voor ons kan creëren. Het is een ruimte die we alleen kunnen vinden als Jezus ons erheen brengt. Hoe we de betekenis van dat woord huis of dat woord verborgene van Matteüs ook zien. Het is altijd Jezus ruimte. Het is altijd Jezus huis. Het is altijd het verborgene van Jezus en de vrijheid van Jezus. En we worden er alleen binnengelaten door zijn geest. Dus in die uitnodiging van Jezus, ga in je huis. In die uitnodiging, bid onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. En daarin zit een krachtige uitnodiging van Jezus om net als hij naar binnen te gaan. En de Vader te zoeken en te vinden in het verborgene. Dus mij helpt dit beeld van de soulmate om me dat een beetje meer voor te stellen nog. Eigenlijk zou ik het wel heel mooi vinden als er voldoende creativiteit in de gemeente aanwezig is, dat hier in de kerk misschien beneden ergens ook zoiets zou komen. Van hout of misschien wel van stof. Als een voortdurende herinnering dat je naar binnen kunt gaan in een kleine intieme ruimte en dat je daar God ontmoet. Nou, wat gebeurt er in die ruimte? Onder andere dit, en daar staan we dan in het bijzonder bij stil. In die ruimte zijn we bezig met vergeving. En het is heel heftig wat Jezus daarover zegt. Het is ook bijzonder trouwens om te zien, als we het onze Vader op ons in laten werken, dan zien we dat Jezus aan het einde op één bede nog apart terugkomt. Alleen op de bede over vergeef ons onze schulden, komt Jezus nog apart terug. Hij zegt er nog iets over. Want het gebed is afgerond. En dan, want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Nou, dat is prachtig. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. En dat vind ik een heftige uitspraak. Als je dat neemt zoals het er staat, dan zegt Jezus gewoon, als jij een ander niet vergeeft, dan kun je ook wel naar de vergeving van de Vader fluiten. En dat roept mij dan gedachten op, oké, dan leef ik. En er zijn altijd wel situaties waar ik denk, nou, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin om daar een vergeving uit te delen. Laat maar even zitten. En als je dat allemaal laat zitten, dan hoort je eigenlijk dat Jezus nou tegen je zegt, oké, maar dan geeft de Vader je ook geen vergeving. Ik kom daar zelf nog niet helemaal uit wat daarmee bedoeld wordt. Ik heb wel dit gevonden wat mij in elk geval helpt om die woorden te begrijpen. Als je vergeving ontvangt, dan geeft dat vrijheid. Ik hoop dat je dat een beetje herkent. Dat je iets hebt gedaan wat echt niet oké was. Wat echt verkeerd was. Een zonde. En dat je dat beleidt naar God toe. En dat je op dat moment vrijheid ervaart. Dat je bevrijd bent van die zonde. Dat je ook echt die vrijheid ervaart. En dat kun je ook in tussenmenselijke relaties hebben. Dat je echt tegen iemand zegt, het spijt me zo dat ik dat gedaan heb. En dat je dan vrijheid ervaart. Dat er een last van je afvalt. Ik denk dat Jezus dat in ieder geval ook bedoelt. Daar kan ik dan nog iets beter mee uit de voeten. Hij bedoelt dan te zeggen met deze woorden, ter toelichting op die bede. Hij bedoelt ermee te zeggen, als jij niet de vrijheid ervaart die er ontstaat als je anderen vergeeft, dan zul je ook de vrijheid die God jou wil geven niet echt ervaren. Dus vrijheid is daar misschien een heel belangrijk woord en wat mij in elk geval helpt om dat een beetje een plek te geven. Want vergeving van zonde leidt tot vrijheid. Maar, zegt Jezus, als je andere mensen niet vergeeft, dan zal die vrijheid toch altijd nog weer een beetje dicht slibben. Dan zul je niet echt je vrij voelen, omdat je andere mensen niet vergeeft. Nou, het thema is dus voor Jezus ongelooflijk belangrijk. En als iets voor Jezus belangrijk is, dan moet het voor ons ook belangrijk zijn. Jezus vertelde zelfs nog een hele gelijkenis over. Ik ga nu niet die gelijkenis uitleggen, die hebben we gehoord. En we hebben hopelijk een beetje aangevoeld. Dat is nogal wat, 490 keer. 70 maal 7 keer. En dan moet je niet kleine geesten gaan lopen tellen. Dat kun je natuurlijk gaan doen. Hè? Dan ga je een lijstje bijhouden van hoe vaak je iemand al vergeven hebt. En als je dan bij de 490 bent, dat je dan zegt, nou is het klaar. Ik denk dat Jezus met die 70 maal 7 maal bedoelt, het moet ruimhartig gebeuren. Het moet ruimhartig gebeuren. En hij zegt, en toch, er kan ook een grens zijn. Ik denk dat Jezus dat ermee bedoelt. Wees heel ruimhartig, veel ruimhartiger dan je van jezelf kunt. En er kan een grens zijn. Maar terug naar de woorden in Matteüs 6. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Ik hoop dat je in gedachten en in je hart inmiddels een situatie hebt waarvan je zegt van daarin, iemand heeft mij iets aangedaan, iemand heeft iets lelijks tegen mij gezegd. Dat kunnen hele grote dingen zijn. Het kunnen ook, laten we zeggen, kleinere dingen zijn die toch blijven doorzeuren in je leven. Iemand heeft 2 jaar geleden iets echt heel naars tegen mij gezegd. En elke keer als ik eraan denk, word ik weer boos. En voel ik me weer bitter worden. Nou, zo'n soort situatie. Ik hoop dat je zo'n soort situatie in je gedachten hebt. Om het daar steeds ook op toe te passen, de dingen die ik erover ga zeggen. Want wat Jezus zegt is eigenlijk dit. Er is eigenlijk maar één plek waar je werkelijk die vergeving kunt gaan geven, waar je die vergeving kunt gaan ervaren, dat is in je binnenkamer. Onze worstelingen met wat de anderen ons hebben aangedaan, daar kun je alleen maar in de binnenkamer verder mee komen. Die kunnen alleen maar in de binnenkamer worden uitgevochten. En die naaste die jou iets heeft aangedaan, dat kan je man zijn of je vrouw. Het moet er ook in huwelijken niet ongelooflijk veel vergeven worden. En hoe moeilijk is dat soms ook. Het gaat over ouders en kinderen. Wat hebben mijn kinderen mij aangedaan? Wat hebben mijn ouders mij aangedaan? Het gaat over vriendschappen. Het gaat over buren. Nou heeft hij net voor de 489ste keer die auto voor mijn deur neergezet, terwijl het mijn plekje is. Nog 1 keer. Het kan gaan over collega's, over je werk. En het kan gaan over broers en zussen in de kerk die elkaar van alles aandoen. En als we dan bezig zijn met vergeving en het vergeven van onze naasten, dan is er 1 iets wat we niet moeten vergeten. En daar wil ik een verhaal over vertellen. Een monnik trok zich terug in de woestijn met het intense verlangen om dichter bij God te komen. Hij bad en hij vastte ijverig. En op een dag kreeg hij bezoek van Jezus. En Jezus verraste hem met deze vraag. Heb je je ook verzoend? O ja, zei de monnik vol vreugde. Ik ken het gebod van verzoening. En ik weet hoe belangrijk dat voor je is. Daarom heb ik me heel bewust met iedereen verzoend. Met wie heb je je verzoend? Vroeg Jezus. En met niet weinig trots antwoordde de monnik. Ik heb mij verzoend met mijn medebroeders. En ook met mijn abt, die me vaak onrechtvaardig behandelde. Met wie nog meer? Vroeg Jezus. En met mijn ouders, mijn broers en zussen. mijn leraars. En met wie nog meer? Drong Jezus verder aan. Ook met mijn vriend, gaf de monnik als antwoord. En met wie nog meer? De monnik dacht na, maar er schoot hem niemand meer te binnen. En tenslotte sprak hij triestig en ook wel een beetje geërgerd, omdat Jezus niet tevreden scheen met al zijn inspanningen. Jezus, ik heb toch echt geprobeerd mij met allen te verzoenen. En Jezus keek hem liefdevol aan en zei: ik zie je moeite en je goede wil wel, maar je bent iemand vergeten. Je bent vergeten je met jezelf te verzoenen, zodat ik je de vrede kan schenken die je hier zoekt. Als wij het hebben over vergeving van onze naasten, moeten we niet vergeten dat wij zelf ook onze eigen naasten zijn. We hebben onszelf ook zoveel te vergeven. Dat ik anderen heb gekwetst, daar moet ik mezelf voor vergeven. Dat er zwaktes zijn en grenzen in mijn leven, daar moet ik zelf mee in het reine komen. Dat ik fouten beging die ik niet meer kan herstellen, ook daar is vergeving voor nodig. Dus het is goed om ons ook dat binnen te brengen. Als wij het soms heel moeilijk vinden om anderen te vergeven, is het goed om eens een keer de vraag te stellen: heb ik mezelf eigenlijk wel vergeven? Als je jezelf niet vergeven hebt, zul je het ook moeilijk vinden om anderen te vergeven. Zoals je wel vaak ziet, dat als mensen ergens heel erg boos bij een ander over zijn, dan gaat dat vaak, soms, over iets wat er ook in jouw leven is misgegaan, maar waar je niet mee in het reine bent gekomen. Hoe ziet die weg er nou eigenlijk uit? Die weg van vergeving en verzoening. En ik wil dat wat concreet en praktisch maken vanmorgen door een aantal stappen te noemen die je kunt zetten op die weg van vergeving en verzoening. Want zoals die monnik zo net even antwoordde, van, hè, toen Jezus vroeg van: heb je je verzoend? En ja, ik weet dat je je moet verzoenen. En er zal in de kerk ook niemand zijn die zegt: ja, vergeving van zonde, dat is niet zo'n belangrijk onderwerp. We weten allemaal hoe belangrijk het is en hoe wezenlijk het is dat vergeving en verzoening een plek hebben in ons leven. Maar met dat je dat weet, weet je nog niet per se hoe je dat dan moet doen. Hoe doe je dat dan? Hoe ga je nou de weg van vergeving en verzoening als iemand jou iets heeft aangedaan? Maar dus ook als jij bij jezelf iets ziet waar je jezelf eigenlijk verschrikkelijk voor schaamt, waar je verschrikkelijk boos bent op jezelf. Hoe ziet die weg eruit? Ik zeg daar 6 dingen over. 6 stappen om te zetten. En nogmaals, proberen te verbinden met die situatie die je in je hoofd hebt van: ik moet een ander wat vergeven. En ik ben er nog niet aan toegekomen. Het eerste wat je moet doen, ik zeg het steeds even in de ik-vorm: ik neem waar dat ik gekwetst ben. Ik neem waar dat ik gekwetst ben. Ik voel wat er gebeurd is en wat het gedaan heeft bij mij. Ik ben er boos over. Ik voel me, nou ja, zoals het verwoord wordt, ik voel me gekwetst. Want dat kun je namelijk verdringen. Je kunt er overheen walsen. Je kunt er overheen leven. Je kunt doen als het niet gebeurt. Dat heet wel verdringing. Dan verdring je het gewoon. Denk, nou, ik denk er maar gewoon niet meer aan. Gewoon hop, leven weer oppakken. Gewoon doorgaan. Maar het is zo belangrijk om die eerste stap te zetten. Waarnemen dat je gekwetst bent. Door wat iemand heeft gezegd of door wat iemand heeft gedaan. Dus dat is het eerste. Ik laat het toe. Ik ben gekwetst. Tweede. Ik kies voor verzoening. En het is goed om even de woorden verzoening en vergeving naast elkaar te zetten. Vanmorgen betekenen ze ongeveer hetzelfde. Maar bij verzoening denken we er ook vaak aan dat het ook daadwerkelijk weer goed tussen jou moet komen en die ander. Dat je als het ware naar elkaar toe gaat en daarover spreekt en dat het dan daarna weer goed is. Nou, dat is prachtig als dat kan gebeuren, maar dat kan lang niet altijd. Want soms zijn het mensen die je nooit meer tegenkomt. Soms zijn het mensen die gestorven zijn. Daar kun je niet meer naartoe gaan. He, dus ik zeg nou niet van gisteren heeft iemand jou ongelooflijk bezeerd. En dan moet je daar morgen ook meteen naartoe gaan en dat uit. Dat zeg ik niet. Ik zeg wel, neem waar dat je gekwetst bent. En laat er een moment komen, en dat mag ook best even wat tijd kosten. Dat je zegt, maar ik kies voor verzoening. Ik wil me niet van binnen stuk laten maken door datgene wat mij is aangedaan. Ik wil het niet. Ik kies voor verzoening. Ik wil niet maar steeds het slachtoffer blijven van wat er gebeurd is. Dat is een keuze. Dat is al een hele klus om die keuze te maken. Ik kies voor verzoening. Het derde stap die je kunt zetten. Ik druk mijn verzoeningsbereidheid concreet uit. Dus allereerst zeg je van ik voel dat ik gekwetst ben. Dan zeg je maar ik wil kiezen voor verzoening. Ik wil niet dat dit de hele tijd maar blijft hangen in mijn leven. Dan komt het er later weer een keer uit. Ik kies voor verzoening. Maar het is zo belangrijk dat je je verzoeningsbereidheid ook concreet uitdrukt. Iemand zei eens, alles wordt onmiddellijk een beetje anders wanneer men het uitspreekt. Alles wordt onmiddellijk een beetje anders als je er woorden aan geeft. En als je hier woorden aan geeft, ik druk mijn verzoeningsbereidheid concreet uit, betekent het opnieuw niet dat je naar die persoon toe moet gaan, maar dat je zelf hardop zegt tegen God, of misschien wel hardop zegt tegen iemand die je vertrouwt, ik wil die weg van verzoening gaan. Dus dat is het derde. Ik druk mijn verzoeningsbereidheid concreet uit. Het zijn allemaal stapjes op de weg die Jezus ons wijst als hij zegt van vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. De vierde stap, ik laat mijn gevoelens toe. Want op het moment dat jij zegt, ik kies voor verzoening, word je weer zo boos en zo verbitterd. En denk je, het is toch van een gekke dat ik het goed zou moeten maken. Dat gebeurt op dat moment. Op het moment dat je zegt, ik kies voor verzoening, op dat moment komt de bitterheid weer, komt weer het gevoel van mij is onrecht aangedaan. Er komt verdriet. Dat is er allemaal. En dat hoort er dus ook bij. Dus op het moment dat jij hardop zegt, ik kies voor verzoening, en je hebt dan niet een brede lach en denkt, nou heerlijk, ik heb voor verzoening gekozen. Maar op het moment dat je dan merkt van, ter plekke word ik weer gewoon boos over wat, dan ben je op de goede weg. Want kiezen voor verzoening betekent niet dat je niet boos mag zijn over wat er is gebeurd. Kiezen voor verzoening betekent ook niet dat er geen recht gedaan hoeft te worden. Dus die gevoelens zijn er dan weer. En dan komen we bij de vijfde stap. Wat doe je dan met die gevoelens? En wat we meestal doen met die gevoelens is dat we er heel erg mee bezig gaan. Er tijd aan besteden. Ik voel me boos, ik voel me verdrietig. Ik ga erover praten met andere mensen. Wat we ook doen, we laten ze de vrije loop. We laten ze gewoon gaan. We zijn boos en hop, het moet er ook allemaal meteen uit. Of ik onderdruk die gevoelens, ik stop ze weer weg. En ik geloof dat al die wegen niet de wegen zijn die God wijst. Als wij die gevoelens dan weer voelen, dan is de volgende stap, ik wend mij met mijn gekwetste gevoelens naar God toe. Ik zei al, vergeving speelt zich af in de binnenkamer. Vergeving speelt zich af op die plek waar je naartoe gaat als je zegt, ik wil bij de Vader zijn. En over die plek, zegt Jezus, daar is vergeving en verzoening aan de orde. Dus wat doe je op dat moment met die gevoelens? Je geeft ze aan God. Je houdt je er niet mee bezig. Je gaat er niet heel hard over nadenken. Maar je laat ze los in Gods aanwezigheid en zegt op dat moment van Heer, deze gevoelens zijn er. Maar nu ben ik hier bij u. U ziet mij. U kent mij. En ik geloof dat er dan een langzaam en geduldig proces van genezing op gang zal komen. Dus dat is het vijfde. Als ik die gevoelens dan weer opvoel komen, dan ik geef het aan God. Hij moet dat proces van genezing en vergeving in mij bewerken. En het zesde, ik geef mezelf de tijd die ik nodig heb. Het is niet onbelangrijk om die er ook bij te noemen. Het kost gewoon tijd. Als wij gewond zijn, fysiek, we hebben een enorme schaafplek op onze hand. Het kost gewoon tijd voordat het een beetje dicht gaat. Eerst bloedt het nog. En dan komt er, in de loop van de tijd, komt er misschien een korstje overheen. En sommige mensen krabben dat korstje dan ook altijd weer open. Het duurt nog langer. En dat is korstje openkrabben, is steeds maar weer die gevoelens koesteren als het ware. Hè? Gevoelens van boosheid en bitterheid. Nee, het kost tijd, genezing en vergeving. Dus ik geef mezelf de tijd die ik nodig heb. Dus die zes dingen, ze zijn in Preekkracht, wat je kunt downloaden vanaf de site, wel na te vinden. Ik neem waar dat ik gekwetst ben, als je het even nu verbindt met de situatie die je zelf in gedachten had. En nog steeds hebt misschien. Verbind deze zes stappen daar even mee. Ik neem waar dat ik gekwetst ben. Ik kies voor verzoening. Ik druk mijn verzoeningsbereidheid concreet uit. Ik geef er woorden aan en ik laat het ook aan iemand anders weten. Hoeft dus niet degene te zijn om wie het gaat. Ik laat mijn gevoelens opnieuw toe. Ik wend me met die gevoelens naar God toe. Ik ga niet zelf eindeloos erover praten, eindeloos erin rondhangen. Nee, ik geef het aan God. En ik geef mezelf de tijd die ik nodig heb. Ik geef mezelf de tijd die God mij gunt. Ik eindig met een uitspraak van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom heeft in haar leven veel meegemaakt. Ze heeft in concentratiekampen gezeten. En dan is er veel om te vergeven. En zij schrijft ergens een keer, ik heb het een tijdje geleden in een audio-opname van een toespraak van haar gehoord. Zij zei een keer, kunt u vergeven? En ze zei er meteen achteraan, ik niet. Kunt u vergeven? Ik niet. En dan zegt zij daarachteraan, maar Jezus in mij en Jezus in jou kan het wel. En Jezus in mij en Jezus in jou, dat is die binnenkamer. In die binnenkamer kan, als we ons daarvoor openstellen, een proces van vergeving en genezing en bevrijding op gang komen. Als we dicht bij de Vader zijn. Als we de Heilige Geest laten werken. Niet allemaal zelf willen doen. Niet zelf, ik ga vergeven. Nee, de Heilige Geest moet dat in je werken. Kunt u vergeven? Ik niet. Maar Jezus in mij en Jezus in jou kan het wel. Laten we wat tijd nemen om in gebed te zijn. Onze Vader in de hemel, wilt u geven dat dit gebouw, deze ruimte op dit moment even een echte binnenkamer mag zijn? En dat het ons helpt om ook naar binnen te keren in ons eigen hart, in onze ziel, in ons innerlijke heiligdom. Dank u wel, Jezus, dat u ons uitnodigt om daar naartoe te gaan en dat u daar bent. En dat u tegen ons zegt, als je wilt leren vergeven, dan moet je op die plek zijn. Daar ben ik ook. En mijn geest is daar en mijn Vader ziet je. Heer, u kent onze levens. U weet wat in onze gedachten is. Als het erom gaat dat wij een ander moeten vergeven. En Heer, we vinden dat moeilijk. We vinden het eigenlijk onmogelijk. En daarom willen we in alle afhankelijkheid bij u zijn. Wat u ook zegt, Jezus, aan het begin van die prachtige toespraak die u hield. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Gelukkig wie echt weten dat ze God nodig hebben. Heer, we hebben u zo nodig. Op die weg van vergeving. U kent ons allemaal zoals we hier zitten. U kent onze verhalen. U kent onze pijn. U kent onze gekwetstheid. U kent onze boosheid en bitterheid. En het is er allemaal. Dank u wel dat het er ook mag zijn bij u. En we vragen u, wilt u daarmee aan de gang gaan? Dat we misschien ook stoppen met hetzelfde proberen. Maar wilt u daarmee aan de gang gaan en wilt u ons dan geven dat we gewoon tijd met u doorbrengen. Zodat u dat werk ook kunt doen. Diep van binnen, waar we zelf niet bij kunnen. Heer Jezus, we verlangen naar de vrijheid waarin u geleefd hebt. We verlangen naar die vrijheid waarin we niet meer terneergedrukt worden door de dingen die ons zijn overkomen. We verlangen naar de vrijheid van de vergeving. Gun ons die vrijheid, Heer, en help ons om die te zoeken. Heer, wil in een moment van stilte luisteren naar wat er is in ons eigen hart. Onze Vader in de hemel, vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Amen.